Welkom bij Brand Karma Radio. Brand stories voor ondernemers, van ondernemers. Hi, mijn naam is Alexandra Calmero en ik ben de personal branding strateeg. Ik ben altijd zeer geïnteresseerd en nieuwsgierig naar het echte verhaal achter een merk en welke persoon erachter schuil gaat. Sinds 2010 help ik dus ook ondernemers met het bouwen van een sterk en een onderscheidend merk. Maar wel vanuit zichzelf. Dat doe ik onder andere met mijn online managementprogramma en de merk ik Toolkits. Ik wens je heel veel plezier met de volgende podcast. Beste luisteraar, vandaag heb ik het genoegen het gesprek aan te gaan met Wendy Verhaar. Onder andere bekend van VT Wonen. Daar gaat ze ongetwijfeld ons meer over vertellen later. Ja. Welkom Wendy in de podcast.
Dankjewel.
Zou je eens even kort kunnen introduceren wie je bent en wat je doet?
Ja, nou, mijn naam is Wendy Verhaar. Ik ben geboren en getogen in Brabant. Via Rotterdam verhuisd naar Amsterdam. Uiteindelijk daar een gezin gesticht. Deze kant op verhuisd, Aardehout wonen nu. Ja. En ik ben interior designer.
En wat doet een interior designer?
Allemaal. Ja. Nou, eigenlijk richt ik huizen in en kantoren. Ik ben niet bouwkundig onderlegd, dus ik ben geen architect. Maar ik hou me wel heel erg bezig met hoe ziet de ruimte eruit? Hoe gaan we het functioneel benutten? Wat gaan we doen met natuurlijk de inrichting, kleuren, materialen, dat soort dingen.
En zijn er dan bepaalde belangrijke dingen waar je altijd eerst mee begint als je voor het eerst bij een opdrachtgever het gesprek aangaat?
Ja, zeker. Wat heel belangrijk is voor mij is dat ik natuurlijk de juiste briefing krijg. Ik moet die mensen natuurlijk heel goed leren kennen om ook te kunnen weten wat hun wensen zijn. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. De juiste briefing krijgen en dan vervolgens ga ik op basis van alle input, doe ik altijd met een vragenlijst en, mm-hmm. en een intakegesprek. En dan zeg ik ook altijd, ik wil eigenlijk dat de man en de vrouw, of de partner zeg maar in ieder geval, afzonderlijk van elkaar de vragen invullen. En dan kan ik op basis van beide lijsten een concept ontwikkelen.
Oh, leuk, je met een vragenlijst werkt, dat hoor je niet zo
ja, vaak. Ja, oldschool. Nou, ik kom al per mail, maar je mag nog een pen invullen.
En doe je dat ook bij je bedrijven, als je daar kantoren in gaat richten?
Ja.
Zie je dan dezelfde soort dingen, of is dat dan weer een hele andere...
Nou, die vraagstelling is wel iets anders vaak ook. Voor kantoren gelden net iets andere regels dan voor je eigen woonhuis. Maar het is wel, kijk, voor mij is het heel belangrijk als ik jou ga helpen met jouw huis, dan moet ik ervoor zorgen dat ik precies weet wat je doet in jouw huis. Wat je fijn vindt om te doen. Dus ik kom echt even heel dichtbij. Omdat ik natuurlijk toch even weet, lig je op de bank, zit je op de bank, lees je graag boeken, vind je koken leuk. Nou, al die dingen, wat inspireert je? Want dan kan ik op basis van al die informatie... kan natuurlijk mijn conceptje verder uitrollen.
Mm-hmm. En zou je dan kunnen zeggen dat de identiteit en psychologie van de mens... dat heel belangrijk is in jouw vak? Of?
Ja, dat is wel belangrijk, ja. Dus ik ik bevat ook wel denk ik over een bepaalde dosis mensenkennis... waardoor ik ook wel door dingen heen kan prikken. Daarnaast is het inderdaad heel belangrijk dat ik niet vanuit mijn eigen emotie spreek... maar vanuit feiten, zeg maar. Hè. Want dingen moeten gewoon ook kloppen... En, dat merk je heel erg. Ik had laatste keer een klant. En die waren met z'n tweeën, zaten die eigenlijk niet helemaal op één lijn. En dat is heel niet erg, want dat gebeurt namelijk heel vaak.
Ja,
alleen vervolgens is het natuurlijk wel het idee dat ik dan moet gaan kijken. Als een soort van mediator de rol moet gaan spelen. Ik wil daar niet uitkomen met alleen maar concessies. Mm-hmm. Het moet voor beide goed voelen. En niet dat je allebei denkt, oké, we hebben allebei water bij de en dit is dan het resultaat. Hè?
Dus wordt een slap aftreksel uiteindelijk.
Ja, precies. Ja. Dus ik ga ook natuurlijk wel echt met feiten met hun in het gesprek aan. Ja, dit is de reden waarom ik ervoor gekozen heb om het zo te doen. En vervolgens moeten zij dan kiezen of ze dat wel of niet willen.
En hoe lang duurt zo'n traject dan?
Dat duurt... dat hangt een beetje vanaf wat je ook aan me vraagt. Zeg maar. Want soms dan maak ik alleen een concept. Dat doe ik alleen het voorstuk, de voorbereidingen. En dat jij dan vervolgens zelf met alle spullen aan de slag kan. Mm-hmm. Maar heel vaak tegenwoordig ook rol ik het ook helemaal uit. Dus dan hebben we eigenlijk een soort van conceptfase. Dat is het eerste stuk. Dan gaan we bepalen, oké. Hoe gaan we doen? Hoe komt de indeling eruit te zien? Welke kleuren gaan we gebruiken? Behang, et cetera. Meubels. Vervolgens komt de uitwerkingsfase. Dat is echt even het stuk dat we even alles gaan fine-tunen. Dat we echt even over het maatwerk gaan hebben en over inderdaad alle materialen. En het laatste stukje is dan de productbegeleiding. Of de projectbegeleiding. En dan ga ik je echt inderdaad helemaal helpen met alles, dingen bestellen en neerzetten.
En doe je dan het liefst ook het hele totaaltraject? En ik hoor ook wel eens van, ik heb ook veel interior designer en stylisten als klant. Die zeggen vaak van, ja, dan heb ik een heel leuk concept bedacht. En dan gaan mensen zelf naar de gamma en dan gaan ze het doen.
Ja, dat klopt. Nee, dat gebeurt natuurlijk wel. Dat gebeurt wel. En dat is ook een kwestie van loslaten. En dat gaat me de ene keer makkelijker af dan de andere keer. En soms is het ook zo dat ik dan alsnog betrokken blijf. Omdat ik toch ook denk, ik wil die mensen nog net even een klein zetje nog verder de goede kant op sturen. En dat de projecten die je loslaat, dat is dan ook gewoon wat het is. Ja.
Maar die zet je bijvoorbeeld niet op je website.
Nee.
Ja, dan mag je het ook niet echt een Wendy Verhaag interieur noemen.
Nou ja, weet je, maar ja, die mensen die vragen mij natuurlijk ook niet voor niks, denk ik dan aan de ene kant. Hè? Want die hebben er vaak ook niet echt dan duidelijk zelf in beelden wat ze zelf willen. Dus om die reden is het dan soms lastig als het afgemaakt wordt door de mensen zelf.
Ik zag ook dat je een achtergrond in de reclame hebt. Ja. Dat was wel heel nieuwsgierig naar.
Ja, dat klopt. Ik heb communicatie en vormgeving gestudeerd in Rotterdam.
Ah,
en daarna ben ik inderdaad mijn grote reclamebureau terechtgekomen, internationaal bureau. Daar heb ik als accountmanager gewerkt. Ja. En dat is natuurlijk in feite ergens een heel ander vak, omdat je natuurlijk zelf niet creatief bezig bent. Hè. Je bent eigenlijk contactpersoon tussen klant en creatief team. Mm-hmm. En jij vertaalt zeg maar samen met het creatieve team wat de plannen zijn aan jouw klant. En dat stukje miste ik dus ook heel erg, het creatieve stuk.
Ja.
Aan de andere kant is het ook een heel projectmatige baan. Waarbij je met lijsten werkt, met finance, met planningen, timings, noem maar op. En dat heeft me heel erg geholpen eigenlijk in dit vak.
Ja,
want op het moment dat ik dus inderdaad in de fase aankom van de projectbegeleiding. Ja, dan moet ik ook natuurlijk lijsten gaan maken. Hè? Dan moet ik weten, oké, je gaat die bank kopen en die maat en die kleuren. Ja. Bla, bla, bla. Dat moet dan opgezet worden. En daarnaast zijn de planningen belangrijk. Het financiële plaatje moet natuurlijk in de gaten houden.
Ja. En helpt het je ook zeg maar om klanten te maken? Dat je dan als voormalig accountmanager of dat je beter de wensen in kaart kunt brengen? Of?
Ja, dat ging me toen ook wel goed af. Al moet ik zeggen dat in de reclame werk ik vaak met een stratege. En die stratege gaat weer de strategie van het bedrijf bepalen. En dat is natuurlijk in mijn geval wat minder. Maar aan de andere kant is ook, je moet wel gewoon met een heel groot deel van de mensen om kunnen gaan. En ik denk dat ook een hele belangrijke is in mijn vak. Dat je gewoon, nogmaals, het is niet iedereen gegeven natuurlijk. Want soms, je bent natuurlijk wie je bent.
Mm-hmm.
Maar mijn voordeel is wel dat ik met heel veel mensen door een deur kan. En dat maakt het dat ik eigenlijk met al mijn klanten een goede relatie heb opgebouwd.
Lange termijn relaties hebt. Ja. En hoe ben je dan zo in dat interieurvak terechtgekomen? Of misschien was het een bewuste keuze, weet je niet?
Nou, ik weet wel dat bij ons thuis, mijn moeder leeft al heel lang niet meer helaas. Maar die was wel altijd heel erg met inrichting bezig. Dus ik ben wel opgegroeid met dat er kaarsjes op tafel staan. Dat er aandacht wordt besteed aan details, zeg maar. Als er tafels gedekt moesten worden aan hoe het huis eruit zag. Dus dat zit wel, denk ik, een beetje in mijn opvoeding ook. En in mijn genen. En daarnaast ben ik vanuit de reclame, dacht ik op een gegeven moment, ik ga gewoon iets creatiefs ernaast doen. Omdat ik wil dat ei kwijt, zeg maar. Mm-hmm. Toen heb ik een oriëntatiecursus gedaan bij Artemis in Amsterdam.
Oh, dat is daar les.
Echt waar?
Ja.
Nou, kleine wereld.
Ja, en ook die oriëntatiecursus gedaan. Ook de opleiding uiteindelijk.
Ja. Wat grappig. Nou, en dat vond ik dus echt heel leuk om te doen. Alleen daar werd alles heel erg positief benaderd. En kreeg ik eigenlijk geen kritische feedback. En dat vind ik dan toch jammer. Als je iets wil leren, dan heb je ook dat nodig.
Zeker.
Dus toen ben ik daarna, dacht ik, ik ga dan ook de opleiding doen. Dus ik heb inderdaad me aangemeld bij Artemis. En ik heb toelating gedaan.
En
dat was inderdaad allemaal goed gegaan. Alleen het nadeel was, ik had toen al 2 kinderen. Ik had 1 kind en ik was in verwachting van de tweede. En Artemis duurt 2 jaar en dat was echt best wel intensief qua hoeveel tijd je daar moest zijn en hoeveel tijd je aan huis weer kwijt was. En ik werkte 4 dagen. Ik denk, dat kan het gewoon niet combineren. En om die reden heb ik toen voor een Vogue-academie gekozen.
Oh ja.
Ja. En dat, daar kon ik gewoon losse vakken volgen.
Ja, klopt. Hebben ze echt modules.
Veel flexibeler en dat paste gewoon veel beter bij mijn ritme eigenlijk op dat moment. En dat heb ik toen gedaan. Daar ben ik een jaar mee bezig geweest. Nou, ik vond het heerlijk. Ik dacht, dit is gewoon thuiskomen. Met zo'n dikke buik. Met die baby. Tot eindeloos in de nacht. Deadlines. Oh, ja. Maar ik kreeg er zoveel energie van.
Maar je bent ook niet ziek als je zwanger bent, toch?
Ja, nee. Maar kijk, op het moment dat je er ook nog eens een keer iets doet. Ja. Wat je echt leuk vindt. Dan maakt het ook niet uit. Die buik
zijn.
Want ik ben echt, ik denk een paar weken voor mijn eindpresentatie. daarna ben ik bevallen, een paar weken daarna ben ik bevallen. Dus het was ook echt wel, ik vond het wel fysiek, zeg maar. Je bent natuurlijk toch veel aan het tekenen en dingen aan het snijden en doen. Dus het was ook fysiek, vond ik het wel enigszins. Ik dacht, maar nogmaals, ik heb daar zoveel plezier aan beleefd. En toen ben ik daarna een kindje gekregen. Toen ben ik nog even een half jaar teruggegaan naar het bureau waar ik werkte. Mm-hmm. En toen dacht ik, ik ga stoppen.
Zoek
het
uit.
Ik ga voor mezelf, nou in ieder geval, ik ga stoppen en ik ga dit verder uitzoeken. Toen heb ik een stage gelopen bij een interieurarchitect in de Blaricum. Die deed heel veel grote hotels en kantoren.
Oh, dat is interessant.
Dus dat was ook nog eens een keer een hele goede voor mij om te leren. En na een half jaar dacht ik, nou, dat kan ik zelf eigenlijk ook wel. Dus toen ben ik gestopt en toen ben ik me eigenlijk
stoer
begonnen. Ja.
En hoe lang is dat geleden?
Bijna 8 jaar geleden.
Wauw.
Ja.
Nou, dan kun je wel zeggen dat het geslaagd is.
Ja, toch? Ja. Ja. Ja.
Echt geweldig. En hoe heb je je toen, want je bent toen voor jezelf begonnen, hoe heb jij je zichtbaar gemaakt als merk? Is dat nog dezelfde manier zoals je het nu ook aanpakt? Of was het toen heel anders?
Nou, dat vind ik ook wel leuk om even te melden. Ook voor de mensen die hier naar luisteren. En die misschien zelf van plan zijn om iets voor zichzelf te beginnen. Op het moment dat je besluit om iets voor jezelf te gaan doen. Is het altijd best een grote stap. Best wel spannend. Van oké, in eerste instantie word je enthousiast. Denk je, ja, dit ga ik doen. Vervolgens zit je dan in een fase waar kan ik het eigenlijk wel. Dan ga je om je heen kijken. En dan denk je, jeetje, die kan het goed of die kan het goed. En daar heb ik me in het begin even een beetje laten afleiden. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dat moet ik gewoon niet doen. Ik moet niet kijken naar wat anderen allemaal kunnen. Ik moet bij mezelf blijven. Wat kan ik eigenlijk allemaal? Ik heb die opleiding met een 9 gemiddeld afgerond. Ik kan dit.
Ja.
Dus vervolgens heb ik daar mijn focus op gelegd. Van wat wil ik doen? Daar heb ik een soort van bedrijfsplan voor gemaakt. Maar ik heb het wel zo ingestoken dat ik het heel open heb gelaten. Omdat ik ook zelf vind dat ik niet vanuit een niche wil werken. Maar ik wil gewoon werken vanuit ervaring. Dus ik ga gewoon alles uitproberen. En wat ik leuk vind, ga ik doen. Mm-hmm. Zo heb ik het eigenlijk een beetje ingestoken.
En was het een heel uitgebreid bedrijfsplan? Of was het gewoon 1A4'tje? Of?
Nee, het was niet 1A4'tje, maar ook niet super uitgebreid. Ook omdat ik dacht, ja, ik wil het ook gewoon een beetje in de flow laten rollen. Het moet ook een beetje gaan. En mm-hmm. ik ben begonnen door gewoon bij vrienden. Mensen vroegen mij al vaak om allerlei hulp. Mm-hmm. Nou, dat heb ik op een gegeven moment een beetje uitgerold. Maar ik dacht, nou, ik wil iets voor mijn portfolio kunnen opbouwen. Dus ik wil wat foto's van maken. En dan wil ik een website gaan bouwen. Dat heb ik allemaal zelf gedaan. Dus er komt ook veel werk uit mijn eigen handen in eerste instantie. En dan kun je later natuurlijk echt een professionaliseringsslag maken. Maar dat heb ik eigenlijk in eerste instantie gedaan. En dat is eigenlijk een beetje toen het balletje gaan rollen.
Ja. En is dat ook door dat bureau waar je bent gaan werken of een soort van stage had? Zo heb je ook connecties gekregen dat je zichtbaar kon maken?
Ja, wel inderdaad als het gaat over de leveranciers. Hè, je werkt natuurlijk met heel veel partijen samen, dus dat is natuurlijk leuk. Dus daar leer je ook veel van en dan kun je een beetje je weg beter vinden. Dus die stage heeft me daar zeker bij geholpen. En verder is het ook een kwestie van op pad gaan.
Ja,
gewoon de boel onderzoeken. Ik heb ook nog in het begin gedacht, misschien moet ik wel inderdaad van die pakketten maken of moet ik een cadeaubon maken dat mensen dat kunnen weggeven. Maar dat vind ik dan allemaal, dat is een beetje geneuzel op de marge vind ik eigenlijk. Ja. Want daar ga je het uiteindelijk niet mee redden.
Ja.
Je moet gewoon proberen.
Dat adviseer ik ook niet vaak van, haal die bon eraf.
Ja, precies.
Maar van, hoe loopt het? Ja, niemand heeft gereageerd, haal het er dan af.
Ja, weet je, want uiteindelijk worden ze ook niet gelukkig van. En bovendien is ook de vraag, is dat wat ik wil doen?
Ja. Ja, en je wil ook gewoon je waarde laten zien. En als je dan aan te veel weg gaat geven, dan zeg je eigenlijk dat het geen waarde heeft.
Exact. Dus dat heb ik ook redelijk snel geparkeerd. En ik ben inderdaad gewoon, ik weet niet, ik ben op een gegeven moment, had ik ineens gewoon mijn eerste klant. Die mensen belden mij en die kende ik ook helemaal niet. Dus dat was eigenlijk heel raar dat die bij mij terechtkwamen.
Ja? En heb je ze ook gevraagd hoe ze bij jou terecht zijn gekomen?
Nee, heb ik toen dus niet gevraagd. Gek genoeg. Want dat is eigenlijk best wel bijzonder.
Ja, misschien gewoon via Google, hè? Dat kan ook.
Ja, dat kan ook. Ja. En daar heb ik wel een beetje iets aan gedaan. Maar ik heb toen die website zelf gebouwd. Ik ben best wel atechnisch. Dus wat dat betreft vraag ik dat ook wel af. Maar goed, wie weet. En soms denk ik ook. Het was heel grappig. Want ik ben daar toen op een gegeven moment heen gereden die avond. En want ik had toen in de avond een afspraak gemaakt. Dat doe ik nu ook niet meer. Maar dat doe je in het begin natuurlijk ook nog. Dat je gewoon op alle momenten soort van beschikbaar bent. Dat is op zich ook prima. Dus ik ben in de avond heen gereden en en toen reed ik naartoe. En wat ik al zei, mijn moeder is lang geleden overleden. En toen ik in de auto zat, toen kwam er een liedje op de radio. En het was een liedje wat wij samen hadden. Dat was een lied wat helemaal niet vaak op de radio kwam. Dus ik had echt zoiets, nou, misschien heeft zij het van gewoon.
Ja,
het is een teken. I don't know, maar het was zo'n bijzondere setting.
Ja, een mooi verhaal. Ja. Geweldig. En op een gegeven moment zeg je, heb ik een professionaliseringsslag gemaakt in mijn branding. Hoe heb je dat toen aangepakt?
Nou, eigenlijk is het als volgt gegaan. Ik ben door een bekende gevraagd of ik in het ziekenhuis in Utrecht, UMC, een wachtkamer wilde inrichten. Dat is natuurlijk een geweldige, mooie klus. Dat gaat toch via. Ik heb ook best wel een groot netwerk, dus dat maakt het ook wel makkelijker. Dat je gewoon, op het moment dat je maar zoveel mogelijk deelt met mensen wat je aan het doen bent, gaan mensen dat op een gegeven moment onthouden. Mm-hmm. En zoveel interieurontwerpers zitten niet in mijn omgeving, dus dat maakt dat de mensen dan toch snel naar jou toe komen. Ja. Zeggen, hey, dat is leuk. Ik vind je een leuk persoon en ik geloof in dat je dat kan. Vervolgens ben ik ook van mening dat ik denk dat op het moment dat je iets doet waar je hart van vol loopt, dat straal je dat uit.
Ja, dan komt dat over.
Dat communiceer je op die manier. En mensen kijken naar je en denken, ja, dit is, dat past bij jou. Je bent geloofwaardig. Mm-hmm. Dus ik geloof ook dat het heel erg zo werkt. Dat je ook wel overtuigd moet zijn van je eigen kracht en kunnen. Toen heb ik inderdaad die klus in het UMC gedaan, wat onwijs leuk was. Daar heb ik inderdaad een aantal mensen leren kennen. Mijn meubelmaker en mensen met wie ik andere schilder, dat soort dingen. Dat je ook een soort van team gaat bouwen. En ik heb connecties gelegd met Friday Next. Dat was een winkel die nu niet meer bestaat.
Ik ben al bekend in de oren.
Ja. Ze hebben nu nog wel Friday Next Studio. En ik werkte veel met hun samen. Dus ik haalde mijn meubels daar vandaan. Daar heb ik ook heel veel kennis uit opgedaan. En toen is er op een gegeven moment een uitvoerend producent van die DTV bij Friday Next terechtgekomen. En die hebben gevraagd aan die dames, de eigenaresses, van joh, kennen jullie nog leuke mensen die dit voor een woonprogramma zouden willen doen? Mm-hmm. En toen hebben zij mij, met nog een paar anderen, hebben ze mij voorgesteld. En toen ben ik uitgenodigd om daar op gesprek te gaan. En dat is, toen ben ik het uiteindelijk geworden. Ook in de categorie dat ik denk, ja, wow. Omdat je dus, ja, je praat erover en je denkt, ja, dit is gewoon,
ja.
Ik adem dat gewoon uit, zeg maar, omdat ik het gewoon zo'n fijn vak vind.
Ja.
En toen hebben ze mij, ondanks dat ik dus eigenlijk heel weinig ervaring had.
Maar je had wel die personality die dat vooral over kon brengen.
Ja, en toen ben ik dat geworden. En dat is ook een beetje mijn opstap natuurlijk geweest naar een...
Ja, dat is enorm goed voor je zichtbaarheid, lijkt mij.
Exact. Dus dat heeft me enorm geholpen.
Ja. Ja. En hoe heb je dat toen opgepakt? Je was helemaal nieuw in die tv-wereld. Hoe ziet zo'n opnamedag in het kort uit?
Dat verschilde eigenlijk ook nog wel. Want we doen het nu, ik moet niet nu zeggen, want ik ben er natuurlijk al echt al een paar jaar uit. Maar we zijn echt begonnen met die makeovers om het in één dag te doen.
Wow.
Ja, dus echt de transformatie van oud huis naar nieuw huis hebben we echt in één dag gedaan. Er waren echt draaidagen van 20 uur, zeg maar soms.
Helemaal stuk.
Ja, echt. Ja, dus dat. Ik heb geen vrees voor camera's of iets in die trant. Mm. Nogmaals, ik vind op het moment dat je. Ik maak mijn plannen altijd in 3D. Dus ik maak altijd tekeningen in SketchUp. En dan moet ik op het moment dat ik die tekening wil opbouwen, moet ik over elk detail hebben nagedacht. Want het is een soort van puzzel, zo zie ik het altijd. En elk stukje moet passen. En als die niet past, voelt die voor mij niet compleet.
Ja.
En dat is ook een proces wat vanuit mijn hart komt. Maar dat is ook dat SketchUp en de moodboards die je daarbij maakt, die vullen dat eigenlijk aan. Of in eigenlijk, als het ware. Maar dat betekent ook dat je over elke keuze nadenkt. Dus op het moment dat mensen, dat op tv, dat was toen nog Victor Brandt, mij een vraag stelde over hoe ik dat bedacht. Ik kan daar dus heel makkelijk antwoord op geven.
Ja, omdat je helemaal in je hoofd er helemaal ieder hoekje kiertje over na hebt gedacht.
Ja.
Dus omdat je zo'n goede SketchUp maakt en zo'n goed plan had, kon het hele productieteam ook juist snel schakelen om het voor elkaar te krijgen.
Ja, ja.
En qua voorbereidingen werd dat allemaal al ingekocht en lang van tevoren.
Ja, want levertijd blijft natuurlijk ook in tv-land aan de orde. Dus dat is niet dat we dat echt in één dag allemaal kunnen regelen. Nee, dus er zitten heel veel voorbereidingen vast. Dus we hebben natuurlijk echt ook eerst de intake met de bewoners, zeg maar, het gesprek. Nou, vervolgens maak ik een plan, dat wordt dan helemaal doorgesproken. We waren natuurlijk met een aantal stylisten met 10 afleveringen per seizoen. Dus je moet ook proberen om een beetje te variëren. Dus daar moest je ook natuurlijk een beetje op letten. Van oké, als die allemaal al de kleur groen gebruiken, dan moet dat niet nog eens een keer jij dat ook doen. Dus daar moet je natuurlijk wel een beetje in. Dus er werd een soort van plan van tevoren gemaakt en bespraken we met z'n allen. En dan ging ik dat verder uitrollen. En dan was het inderdaad met alle leveranciers contact zoeken. Ik wil die banken, die stoelen, kom even langs.
Dat was ook allemaal dan, dat gaven ze ook allemaal weg, zeg maar, van onder het kader van.
Dat is wel. We kregen dat wel gesponsord, zeg maar. Ja. Op het moment dat je echt. Je moet je even bedenken dat op het moment dat je daaraan meedoet, het is echt een groot cadeau.
Mm-hmm.
Want als je alles zelf moet financieren, dan heb je het niet alleen over de meubels, maar ook over alle uren die iedereen erin stopt. Hè? Zowel de schilders, de meubelmakers, mijn uren naar echt
dat budget alles. Is dan waarschijnlijk niet voor zo'n programma ook.
Nee, ja. Nee, dus dat is natuurlijk wel iets. Dus daar moet natuurlijk wel met wat kortingen gewerkt worden. Dus dat was natuurlijk heel fijn. En daar hebben we. Maar we hadden ook een budget hoor. Per aflevering was er een budget en daar moet je het binnen doen. Mm-hmm. En als je daaroverheen ging, moest je gewoon dingen gesponsord krijgen.
Ja, ja. Ja, want dat vroeg ik me ook af, hè, want dat zie je bij veel van die woonprogramma's. Is vaak heel veel sponsored content. Ja, hoe ga je er als creatief mee om? Is dat lastig? Of denk ik, nou, het maakt niet uit. Of ik,
Ja, ik vind dat wel lastig. Ik vond het in het begin niet lastig, want dan is eigenlijk alles soort van nieuw voor je. En denk je, nou, daar kan ik wel wat van maken. Maar zodra je te lang, te vaak in herhaling valt, vind ik dat niet fijn persoonlijk. Dus dat is ook de reden waarom ik na 4 jaar heb gezegd, ik stop daarmee, omdat ik eigenlijk... Ja, ik wil gewoon toch wat creatiever kunnen zijn en wat minder
creatieve vrijheid is het misschien ook wel.
Ja, klopt. En het is ook, je houdt er ook een beetje rekening met het miljoen mensen die er naar kijken. Dat ik denk, dat wil ik eigenlijk ook niet. Want ik maak het echt niet voor die miljoen mensen, maar ik maak het echt voor de mensen die daar moeten wonen uiteindelijk.
Ja.
Vind ik natuurlijk heel belangrijk, want dat zit natuurlijk wel in mijn bloed. Dat, dat is gewoon mijn belangrijkste stukje. En het is ook wel te veel. Ik vond het op een gegeven moment een beetje te veel van hetzelfde. Ook de cases van het
hoor dat in herhaling van zetten, eigenlijk een trucje wat je.
Ja, dat voor mij is dat zo.
Ja.
Ja, dat hoeft niet voor een ander te gaan, maar voor mij was dat zo. En toen dacht ik, ja, dan moet ik eruit stappen.
Ja, nou, krachtig dat je die stap zet.
Ja, dat vind ik ook. Ja, maar zo zie ik het ook wel een beetje. Want ik heb er echt onwijs van aan gehad. Ik vind televisie maken ontzettend leuk. Ik heb er echt heel veel plezier aan beleefd.
Ik heb het nog eens een keer gaan doen. Misschien een ander soort programma.
Ja, wellicht. Nogmaals, ik denk dat dat wel heel leuk is. Het kost wel heel veel tijd. Mm-hmm. Dus dat is ook de reden waarom ik dacht, ik wil op een gegeven moment echt toch op veel meer mijn eigen cliënten. En ik zit ook in een ander segment, een wat hoger segment.
Ja, want die kijken daar waarschijnlijk niet naar.
Nee, misschien ook niet echt. En nogmaals, het is allemaal ook oké. Okay, het is ook meer dat je waar ik mezelf ook prettig in voel qua segment. Ik vind het ook leuk om met mooie materialen te werken. En
de kwaliteit.
Ja, daar sta ik best wel voor. Ja.
En gingen ze daarna nog wel eens terug naar de mensen die make-over hadden gegaan? Van hoe bevalt het? Of was het dan gewoon klaar?
Ja, daar stopt het eigenlijk. Wat wel heel grappig was, ik was afgelopen augustus was ik in Den Bosch. En toen trof ik een van mijn eerste kandidaten daar. Die woonde daar helemaal niet eens. Maar ik zei, wat grappig dat ik jullie tegenkom. Ze zei, we zijn wel verhuisd. Zij zei intussen, maar alles hebben we precies hetzelfde nog meegenomen.
Wauw, nou, dat is wel een compliment. Ja, daar was ze er echt blij mee.
Ja, precies. Dat vond ik wel grappig. Ja.
Nou ja, Niels en Wouter, die hebben jou natuurlijk genomineerd voor deze podcast. En ze hadden ook een vraag aan jou. En die luidt...
Lieve Wendy, op dit moment zit jij in de podcast met Alexandra. Alexandra heeft ons ook geïnterviewd voor haar podcast, wat super leuke ervaring was. En ze vroeg ons een vraag te bedenken welke zij aan jou kon voorleggen. Waar wij ontzettend nieuwsgierig naar zijn is van hoe blijf jij na al die jaren van het werk doen geïnspireerd, gemotiveerd, zonder dat iets een kunstje gaat worden? Hoe krijg jij de inspiratie vanuit de mensen? Heb je daar technieken voor of hoe blijf jij op de hoogte? Gewoon een algemene vraag van hoe blijf jij het voor jezelf leuk houden om dit werk te blijven doen? Ik ben heel benieuwd. Dikke kus van ons beiden, Niels en Wouter.
Nou, ik moet wel zeggen dat mijn verloop dus inderdaad zo gegaan is dat ik gewoon eerst klein begonnen ben, toen tv heb gedaan en vervolgens eigenlijk heb besloten om voor mezelf te beginnen in een hoger segment me daarin te manifesteren. Dus dat waren eigenlijk al een aantal stappen die ik gezet heb om mezelf opnieuw te blijven uitvinden. Nou is het ook zo dat mijn spanningsboog ook niet heel lang gespannen staat. Dus ik vind het ook heel lekker om er elke keer weer iets bij te doen. Mm-hmm. Dus nu ben ik toevallig ook weer bezig om te kijken of ik iets van een webshop kan gaan doen. Ik vind het heel leuk om met mooie kussens te maken. Ik vind het leuk om iets persoonlijks zeg maar, bij mijn klanten af te leveren. Iets wat ik zelf heb gemaakt. Dus daar ben ik toevallig nu weer mee bezig.
Oh.
Dat doe ik dan weer naast zeg maar, die klanten. Want begin dan heb ik dat weer eventjes gedaan, een paar jaar.
Ja, en maar dat is wel eigenlijk... typisch aan een creatieve. Die wil steeds nieuwe impulsen en dingen hebben.
Dat vind ik dus ook lekker. En daar moet ik dan even weer de ruimte voor maken om dat ook te kunnen neerzetten. Dus dat ben ik nu even aan het
opzoeken. En hoe inspireer je jezelf voor zo'n lijn? Ga je dan naar beurzen of ga je naar stoffenhallen of iets, misschien iets totaal anders?
Dat is ook wel iets wat gewoon een beetje voortkomt uit alles wat ik tegenkom als ik naar leveranciers ga en zo inderdaad. En ik laat me inspireren natuurlijk ook gewoon door alles wat ik om me heen zie. En verder is het ook... Ik weet niet, soms dan popt er ineens iets op. Denk dan zie ik, is het iets in de tijd of iets wat iemand gemaakt. Dan ineens dan denk ik, dat is leuk om daar eigenlijk dat van te maken of zoiets mee te doen. En dat gaat dan een heel eigen leven leiden. En dan denk ik altijd, dat ga ik doen. En vervolgens denk ik vaak, dat is eigenlijk ook niet leuk. En dan denk ik, dat is weer zo'n soort van creatiespiraaltje waar je in zit. Ja. Zeg maar je moet, zoek het nou eerst even uit.
Ja.
Ga het gewoon maken, ga het doen. Vind je het leuk, dan vind je het leuk. Dan ga je ermee verder en niet, dan niet.
Nou, het is goed en anders niet. Maar het is wel een ervaren rijker. En leg je dat dan ook vast? Heb je een boekje of knip je dingen uit? Of zit het in je hoofd? Of hoe pak je dat aan?
Ik ben daar wel redelijk old school. Ik heb inderdaad gewoon een boek waar ik echt dingen in opschrijf. En schetsen in maak.
Ja. Als de echte creatief. Maar leuk, ik ben benieuwd naar je webshop.
Ja,
kussenhoesjes en dan komen er nog wat meer dingen.
Ik dacht eerst, ik ga een treasure store maken met allerlei dingen. Wat je hier op tafel ziet staan, alsnog wat. Maar toen dacht ik, ik heb eigenlijk geen zin in de logistieke rompslomp. Want dat is namelijk niet wat ik leuk vind.
De hele productie erachter.
Dus dat vind ik ook dat je, ook voor mensen die daar ooit over nadenken, je moet natuurlijk wel goed bedenken wat past bij mij en waar stort ik me eigenlijk in?
Mm-hmm.
Dus wat. Er komt heel veel handling uit, tenminste als het goed loopt. Even daarvan uitgaan dat het goed loopt. En ik heb geen zin om inderdaad allemaal dingen die moeilijk te verschepen zijn te versturen. Dus daarom, en ik vind stoffering heel erg leuk. En dat is iets wat ik zelf kan maken. Want dit koop ik in en dat verkoop je door. Maar met kussens, met passementen, met weet ik veel. Ik maak poefs. Weet ik veel wat je kan verzinnen. Mooie bankjes die je kan stofferen.
Geweldig.
Ik zit nog te denken om iets met een kunstwerk misschien te doen. Maar dat is allemaal nog.
Ja, of misschien een samenwerking met een merk. Dat je dan.
Dat zou je ook kunnen doen.
Collab.
Precies. Ja, ja.
En heb je dan, je gaf al aan van, jouw moeder was echt een grote inspiratiebron voor jou. Zijn er nog meer leermeesters? Meesteressen klinkt misschien een beetje raar. Maar leermeesters en / V en trans.
Ja, precies.
Genderneutraal.
Oh, iedereen, precies.
Iedereen.
Die mij geïnspireerd hebben. Ja, ik vind Kelly Wearster, dat is een hele bekende Amerikaanse interior designer, daar heb ik een masterclass van gevolgd. Ja, ik vind het bizar. Ik bedoel, het is bizar wat voor een imperium zij heeft neergezet. Nogmaals, het is niet dat ik mezelf daar op die manier zo zou zien, maar het is echt wel bijzonder hoe zij dat doet.
En wat kun je een voorbeeld geven? Wat iets bijzonders wat zij.
Dat is wel leuk. Zij haalt bijvoorbeeld haar inspiratie ook heel erg. Je hebt een prachtige jurk aan vandaag.
Het is helaas niet te zien.
Maar ik kan het wel even benoemen. Er zitten heel veel kleuren en patronen in. En stoffen, en dat geldt ook voor mooie sjaals, dat soort dingen. Die hebben vaak een heel mooi kleurenpalet. Wat je ook prima in een interieur door kan vertalen.
Ja.
Dus dat is voor mij. En zij heeft bijvoorbeeld ooit allemaal hele mooie zijden sjaals verzameld. En daar haalt zij bijvoorbeeld inspiratie uit. Dat vond ik leuk om te zien. Zij heeft een prachtige ruimte met allemaal mooie kasten. Met prachtige lades. Met allemaal materialen, stalen. Dat was een soort van snoepwinkel als ik daar naar kijk. En wat ik heel tof vind. Daar heeft zij ook de klandizie naar. Want zij heeft ook gewoon rijke klanten. Dat zij. Wanneer zij een project opbouwt, gaat ze in het proces nadenken van wat wil ik hier eigenlijk neerzetten, wat wil ik gaan creëren. En dan gaat ze ook allerlei prototypes maken. Dan denk ze, dit is leuk, dan gaan we even een dingetje maken en dan gaan we kijken of dat past. Dus zij doet echt, zij zet een heel stuk arbeid daarin zitten, creatie, wat ik heel tof vind.
Maar goed, ook een beetje de manier waarop je zelf werkt als
bij haar is het echt dat je gewoon echt. Ja, bij mij is het dan op een klein level als ik dat vergelijk met hoe zij dat aanpakt. Er zit een heel team achter met weet ik hoeveel mensen die. Ja.
Het kan altijd. Misschien ga je je eigen content wel maken en je eigen programma's maken. Je weet het niet.
Nee, je weet het niet. Nogmaals, ik sta altijd open voor van alles nog wat. Dus who knows wat er ook weer uitkomt.
Ja. Super. En als jouw opdrachtgevers, klanten, een echte Wendy Verhaag interieur kopen, noem ik het maar even. Wat zie je daarin terug? Wat is echt een typisch Wendy interieur?
Dat vind ik zo. Ik denk dat mensen het van mij makkelijker kunnen zeggen dan ik van mezelf misschien. Omdat die toch wel ergens een soort van bepaald patroon inzien. Maar als ik het zou moeten omschrijven, denk ik wel dat ik. En ik moet ook zeggen dat ik daar ook wel weer een slag in geslagen heb. Dus mijn VT wonentijd is echt niet te vergelijken met wat ik nu doe eigenlijk. Dus ik gebruik nu best wel veel kleur. Ik hou heel erg van warmte en gezelligheid creëren in een huis. Diversiteit in materialen zul je veel zien. Want dat zorgt ervoor dat een interieur een meer driedimensionaal karakter krijgt. En ik denk dat ik wel ook wel van strakke lijnen hou. Dus eigenlijk is het een gekleurd interieur met warmte en gezelligheid. Maar wel met ook, ja, een beetje die design vind ik altijd wel een beetje eng om te zeggen. Omdat het vaak een beetje kil overkomt. Mm-hmm. Maar strakke lijnen zitten daar ook wel weer in.
Duidelijke silhouet.
Ja, en het is denk ik niet te soft, zeg maar. Ik hou ook wel een beetje, het is ook wel een beetje stoere stijl, denk ik.
Veel hout ook, of...
Nou ja, we zitten nu toevallig aan een houten tafel. Maar het is, en ik heb natuurlijk een houten vloer. Maar ja, daar probeer ik wel een beetje te variëren. Qua stofferingen. Dit is allemaal nog eigenlijk een beetje oud, want hier ligt. Maar dat moet ik eigenlijk anders
kijken. En stoffen zijn ook een belangrijke...
Ja, dus ik hou ook heel veel van printjes. En dingen met glas, messing, brons, hout, marmer. Ja, dat vind ik altijd dat je dat moet combineren.
Ja.
En ook qua vorm moet je daarin spelen. Dus je hebt strakke lijnen, maar er moet ook wel weer tegenhanger in ronde vormen in zitten.
Een beetje losheid.
Ja.
En dan laat je heel erg beïnvloeden door trends? Of,
nee, dat hou ik me eigenlijk. Ja, ergens, je ontkomt er niet aan wat dat is wat er verkocht wordt. Hè. Dus dat is wat je in de winkels gewoon terugvindt. Maar daar hou ik me niet mee bezig. In de zin van dat ik niet ga kijken, oké, wat is de trend nu? Dus dan doe ik daar wat mee.
Nee, je pakt het gewoon wel onbewust mee en dan doe je misschien iets mee. Of,
ja, precies. Kijk, het was eerst is koper heel erg in de mode geweest. En waren denk ik alle huizen hadden koper. Dat is nu met messing zo. Dus dat, en dat vind ik ook mooi. Dus dat pak je dan toch mee. Dat is dus wel een trend, maar dat is niet dat ik daar bewust naar op zoek ga.
En als je dan een interieur ontwerpt, is het dan dat je zoiets hebt van, nou, ik wil dat... Dat dit de komende 10 of 15 jaar staat? Of ben je eerder een ontwerper die zegt van, nou, iedere 5 jaar moet het weer anders? Of,
Nou, dat is in de basis probeer ik eigenlijk wel iets neer te zetten waar je gewoon heel lang plezier van kan hebben. Omdat ik me ook realiseer dat het niet het idee is dat je na 2 jaar een heel nieuwe inrichting neemt. Aan de andere kant vind ik het juist wel leuk om een soort van signatuur te hebben. Het moet passen bij jouw persoonlijkheid. En als dat gewoon, ja, dat moet er wel in terug te vinden zijn. En ik denk ook wel dat het belangrijk is dat mensen, dat geldt ook voor mezelf, je moet dat kiezen wat je mooi vindt en niet wat in de mode is.
Ja, precies.
Dus daar moet je ook eigenlijk niks van aantrekken als het dus niet in de mode is. Als jij het gewoon mooi vindt, dan is het gewoon goed.
Ja, ja, precies.
Want jij moet tijd wonen.
Ja.
Maar ik vind het wel leuk om gewoon lekker met uitsmijters te werken.
Ja.
En grapjes, het moet dan niet te serieus. Ja, weet je, mocht ook wel een beetje plezier hebben in je interieur, dus een beetje... Ja, dingen met een kniphoog vind ik ook altijd wel leuk. Ja.
En dan bij bedrijven, doe je ook of kantoren, hotels, van alles, of restaurants?
Nee, met name kantoren, dat heb ik nu gedaan. Hotels is ook heel leuk, maar dan zou ik eigenlijk met een wat groter team moeten werken, want het ook wel, maar kleine boutique hotels, nee, superleuk. Maar een aantal kantoren heb ik gedaan, en een showroom en een winkeltje. Dus een beetje dat soort dingen.
En probeer je dan bij het kantoor ook een bepaalde huiselijkheid of neer te zetten?
Zelfs in het ziekenhuis waar ik eerder over vertelde,
heb
ik ook, dat was echt een soort van, dat vond ik ook belangrijk, dat was een afdeling psychiatrie. Nou, daar kom je, dat is vast voor kinderen, daar kom je natuurlijk niet omdat je daar nou ontzettend naar uitkijkt en dat je daar plezier in hebt om daar te zijn. Dus ik heb wel rekening gehouden met de kleuren die er in de omgeving waren. Dat is natuurlijk toch wel, soms wel lastig, maar ik heb daar echt geprobeerd om daar een fijne plek van te maken. Dus op het moment dat je daar moet wachten, dat je echt aan een lekkere tafel zit, dat het gewoon fijn is om er te zijn.
Ja, want wachten in een ziekenhuis is best wel een vervelende emotie vaak, hè? Want je gaat meestal niet voor iets leuks. Of,
nee, het is toch vaak spannend. Ja. En je zit te wachten. Dus dat vond ik heel belangrijk. Dat ook daar, en dat heb ik met kantoren ook, zeg maar. Het is vaak meer een soort verlengstuk van je huiskamer. Niet overdreven, het moet wel passen bij het bedrijf waar ik het voor doe. Maar toch probeer ik er altijd wel net dingen in te zetten dat je denkt, oké, ik kan hier even gewoon lekker even... relaxen of lekker lunchen of met mijn collega's.
Ja, zeker. Ja. En zeg maar als tip voor de luisteraar van, ik hoor natuurlijk wel vaak van, ja, ik zou ook wel die businessmarkt willen bedienen. Hoe kom je daar binnen? Wat is nou handig om te doen?
Ja, ik denk dat je in ieder geval veel moet gaan rondkijken. Dus in ieder geval je eigen stijl bepalen is denk ik belangrijk. Van wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik jou geven? Wat kan ik je brengen, zeg maar? Dat vind ik belangrijk.
Dus de personal branding moet je goed op orde hebben.
Precies. Ja, precies. Ja, want dat is wel belangrijk. Aan de andere kant is het ook zo dat op het moment dat je... Mijn klanten zijn natuurlijk nooit een en dezelfde persoon. Ze willen natuurlijk altijd allemaal iets anders. Dus en wat ik altijd zeg, ik ga maken wat jullie mooi vinden, maar ik heb er wel mijn eigen sausje die ik er overheen gooi. Ja. En dat maakt het dat het een Wendy Verhaag inrichting wordt.
Ja, precies.
Want als ik ga doen wat zij willen, kunnen ze het ook zelf doen. Ja, dus dat is natuurlijk, en mijn expertise gooit daar natuurlijk overheen. Mm-hmm. Maar goed, in ieder geval, ik denk dat het belangrijk is inderdaad om te weten wie je bent en wat je fijn vindt om te maken, waar voel je je prettig bij. Ga lekker ook in woonwinkels kijken, ga kijken wat inspireert mij, wat vind ik mooi, wat vind ik niet mooi. Mm-hmm. Dat je daar ook een soort van know-how in hebt. En het belangrijk is dat je, dat tekenprogramma werkt voor mij echt heel, heel fijn.
SketchUp.
Ja. Dus ik doe het nooit zonder programma. Dat heb ik ook wel eens, mensen zeggen, ik moet niet echt een tekening zetten, sorry, maar dan neem ik de opdracht niet aan. Mm-hmm. Omdat dat mijn concepting is. Dus ik zou ook wel mensen willen adviseren om dat te doen. Want dat zorgt ervoor dat je zelf houvast hebt. Dat je weet hoe maten werken. Dat je weet wat kleuren doen met elkaar. Want in die tekening zie je dus, oké, ik moet hier een tafel maken. Hoe groot wil die tafel dan zijn? Mm-hmm. En vervolgens heb je altijd ook munitie om bij jouw klanten neer te leggen. Van, ja, dit is, je moet, die ruimte heb je minimaal nodig om er doorheen te kunnen lopen. Ja. Of om het aan te kunnen zitten. Of
je hebt erover nagedacht. Dus ja. Die visie die je hebt is heel belangrijk om die visie te ontwikkelen en dat ook uit te zenden.
Ja.
En hoe kom je dan, hoe maak je dat eerste contact? Is het zinvol dat je uit, als blauwe hinein zomaar bedrijf gaat bellen? Of moet je via je netwerk, wat kun je dan het beste?
Ja, ik denk dat mond-tot-mond reclame eigenlijk heel goed werkt. Dat je in ieder geval gewoon spread the word. Volgens mij werkt dat altijd. Want dan ineens heb je iemand die zegt, ik zoek iemand. Oh, nou, toevallig heb ik laatst die gesproken en die doet dat.
Dus zeg vooral, ik wil in die bedrijven bedienen. Dan moet je vooral roepen en dan wordt het wel ergens op.
Ja, dan wordt het misschien ergens opgepikt. Dus dat zou ik in ieder geval doen. En zorg er ook voor dat je wat gaat oefenen van tevoren. Dat je niet, want je wilt natuurlijk niet per se aan je klant vertellen dat zij de eerste zijn voor jou.
Ja, een portfolio opbouwen. Ook al is het fake, maar gewoon dat je...
Nou, niet fake, want al maak je een moodboard. Je moet wel zelf dingen maken, dus het moet niet nep zijn. Maar al ga je bij vrienden langs en zeggen,
mag ik jou helpen? Ja, dat bedoel ik met fake.
Oh, niet echt de opdracht. Nee, niet betaald krijgt ervoor.
Ja, precies.
Ga gewoon bij die mensen langs. Mag ik jullie kinderkamer doen? Mag ik dit doen? Mm-hmm. Weet je, dat vinden mensen ook vaak leuk. En dan hoef ik niet eens aan te nemen. Maar dan heb je in ieder geval het proces al een aantal keer lopen.
En als ze vragen, is het een klant, zeg je... Ja, dat is een klant.
Ja, precies. Ja. Dat is toch zo.
Tot slot, waar zie jij jezelf staan over 10 jaar? Doe je nog hetzelfde of misschien niet heel iets anders?
Nee, ik denk dat ik dit nog wel doe. Ik heb hier toch wel heel veel plezier in. Ik denk dat ik over een aantal jaar een ander kantoorruimte heb met een klein team met mensen. Want dat vind ik heel fijn om met meerdere mensen, dus meerdere aspecten van het vak samen te kunnen voegen. Mm-hmm. Je bouwt aan iets en dat vind ik een heel prettig gevoel.
En moeten we dan aan meubelontwerpers of denken? Of
nou, eigenlijk misschien iemand die de back-office doet, administratie. Mm-hmm. Misschien een creatief erbij, zeg maar. Iemand die de projecten verder kan begeleiden.
Ja.
Dat is eigenlijk meer op die manier. Dat je daar een team van maakt. Dat ik een mooi eigen kantoor heb, wat er helemaal tof uitziet. Ja, dat is wel een droom.
Volgens mij gaat jou dat helemaal lukken. Je bent zo enthousiast over je praat vol passie over je vak. Dus ik denk, dan maken we over 10 jaar nog een keer een podcast.
Leuk.
Kijken of het gelukt is.
Ja,